Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf met een V van Detox Den Haag. En vandaag zit ik met Ashley en daar heb ik zoveel zin in. Ik liep, een paar weken geleden of zo van de trap af en ik dacht, ja, podcast met Ashley. Ik zei, oké. Ashley een appje gestuurd, Ashley helemaal enthousiast dus. Ah, waarom vind ik dat nou zo interessant? Ik ken Ashley nu al een paar jaar. En Ashley begon met allerlei klachten. En in dat proces heb ik een stukje meegelopen. En op een gegeven moment is Ashley zelf doorgelopen. En heeft allemaal studies gedaan. En kennis opgedaan. En heel veel, ja, eigenlijk heel veel kennis en kunde op het gebied van endometriose. Onder andere. Dus daar gaan wij het vandaag over hebben. De route die Ashley heeft bewandeld. En dan ook nog eens heel specifiek wat ze allemaal geleerd heeft over endometriose. Luister je mee? Hallo Ashley.
Hallo.
Ah, we hebben elkaar zo lang niet gezien.
Nee.
En er is zoveel gebeurd.
Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Ja, ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
Dat zat ik dus ook, maar even zodat je op een rijtje. Laten we beginnen bij de opleidingen die je hebt gedaan. Want ik ben gebleven bij de kruiden, klopt dat?
Dat klopt.
Ja, vertel, wat voor opleiding is dat?
Het is een training bij Kruidenrijk. Mm-hmm. En daar leer je eigenlijk aan planten herkennen wat het doet voor je lichaam. Mm-hmm. Het grappige wat ik daar heb geleerd is dat je in de natuur heel goed kan vinden op welk orgaan een bepaalde plant lijkt. En dat mee kan nemen in je klacht. En zo heb ik bijvoorbeeld ontdek dat mijn tuin op de camping ieder jaar geeft wat ik nodig heb.
Ik zal niet toevallig zeggen.
Nee. En in het begin loop je daar gewoon overheen. En je maait het gras en het zal allemaal wel. En nu kijk ik ieder jaar van oké, waar gaan we deze zomer tegenaan lopen? En dan staat daarvoor al het medicijn in de tuin eigenlijk.
Zeg maar, dat is nog wel iets meer bizar dan ik had verwacht.
Ja. Ja, er is een periode geweest dat Patrick, mijn vriend, heel erg last had van zijn maag. En toen was het echt overvloed in duizend blad. Dat bleek voor maagproblemen te zijn.
Wauw!
We hebben ook een jaar gehad dat het vol stond met madeliefjes. En het blijkt dat er heel veel magnesium in zit voor onder andere endometriose. Dus kan ik ieder jaar een beetje zien.
Dus wacht even, de natuur stemt zich af op jou?
Ik denk het wel.
Wauw!
Ja, nou, op ons dan, ja.
Wat gaaf.
Ja, ja.
He, want inderdaad, het begon met endometriose. Misschien zelfs ook wel met grenzen.
Ja, ik denk dat mijn endometriose voortkwam uit het niet kunnen aangeven van grenzen. Want nu ik dat wel doe, gaat het veel beter. Ja.
Oh.
En als ik het niet doe, krijg ik het gelijk op mijn bord.
Dus de manier waarop je lichaam communiceert is dat?
Ja.
Oh goodness, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Dus we gaan terug. Waar is dit begonnen? En dan heb ik het echt over je klachten.
Oeh, mijn klachten zijn begonnen denk ik toen ik een jaar of 17 was. En ik denk daar wel eens aan terug. En dan zou het kunnen zijn dat ik een baantje probeerde te vinden. En dan elke keer over mijn grens heen ging. Omdat ik per se een baantje wilde vasthouden. En destijds ook verkeerde vriendjes die ook over mijn grenzen heen gingen. En ik was toen vrij onzeker. Dus als ik maar leuk gevonden werd door wie dan ook, dan ging ik best wel over mijn grenzen heen. En ik denk dat daar de oorsprong ligt van mijn echte klachten, zeg maar.
En als ik het zelfs nog een stapje verder neem, is het dus verder weg van jezelf gekomen.
Ja, hoe bedoel je dat?
Ja, dat kwam ineens bij mij op. Van, dus eigenlijk, zoals je omschrijft, vanaf je 17e... deed je eigenlijk niet wat Ashley wilde.
Nee.
Dus daarmee nam je een stap weg van je ware ik.
Ja.
Waardoor?
Ja, waardoor de klachten verergerden. Ja.
Hey, ik verzin het een plek hoor. Ik luisterde naar je, dat is wat ik hoorde.
Nee, maar dat is zeker zo. En met alles wat ik nu aan het doen ben, kan ik wel zeggen dat hoe dichter ik bij mezelf weer terugkom, hoe beter het gaat met mijn lichaam.
Ja, ik sowieso vind ik, of is mijn conclusie na 8 jaar therapeutwerk doen, dat het lichaam simpelweg communiceert. Ja. Wij zien het als ziektes, maar misschien is dat wel gewoon het verkeerde label en zou je het moeten labelen als hulp.
Vaak word je ziek op het moment dat je in rust bent, omdat je dan van alles moet herstellen wat jij kapot hebt gemaakt toen je niet aan het rusten was, maar aan het doorgaan was met, nou ja,
verder van jezelf komen.
Dat.
Oh, we gaan diep man in die eerste paar minuten.
Ik had niet anders verwacht.
Oké, dus dat begon dus zo rond 17-jarige leeftijd.
Ja.
Met een vleugje lief gevonden willen worden of geaccepteerd.
Ja, ik denk worden. Al dat de oorsprong eerder lag hoor. Ik heb dat al vanaf mijn puberteit heel sterk gehad. Ja, en dat is gewoon steeds een stukje erger geworden. Ja.
Want hoe eigenlijk, nou ik zeg niet, dat is niet helemaal waar wat ik nu ga zeggen. Want ik wilde zeggen hoe onze paden kruisten, maar dat is niet helemaal waar. Want wat ik wilde zeggen was al nadat het pad er al lang was. Want je zat op de thee bij me.
Dat is waar.
Toen waren die paden al lang gekruist. En toen kwam jij de grenzenolie halen. Volgens mij voor je dochter.
Mm-hmm.
En ik had de grenzenolie ook zitten gebruiken. Maar ik had het gebruikt voor mijn keel. Omdat ik last had van mijn keel. En toen kreeg jij appjes van iemand. Zo zeg ik het neutraal genoeg, toch?
Ja, laten we het daar bouwen.
Van iemand. En die persoon die was jou echt, echt aan het sarren. Die was jouw grenzen zwaar, zwaar, zwaar over je grenzen aan het gaan. Moet ik erbij zeggen dat ik volgens mij al 1 of 2 weken die grenzenolie aan het gebruiken was.
Ja.
En niet helemaal door had wat de uitwerking daarvan was. En wij zaten te kletsen. En volgens mij zat jij daarover te vertellen of zo. En kwamen er weer berichtjes binnen. En ineens ontplofte ik.
Ja, dat weet ik nog.
Ik zie alleen nog maar die blik toen die je had. Je ogen werden helemaal groot van wat gebeurt hier? Geef die telefoon! Ja. En toen heb ik antwoord gegeven.
Ja.
En die persoon heeft toen ook echt even, zeker 3 dagen, niks meer van zich laten horen.
Dat was heel bevrijdend. Ja.
Ja, dus ik had het eventjes tot onze beide verbazing overgenomen.
Ja.
Want ik was het helemaal zat. En toen was het even stil aan de overkant. En toen had ik jou een fotootje gestuurd van wat die grenzenolie doet. En jij lag in een deuk.
Ja, ik vond het heel leuk. En ik ben het daarna ook gelijk gaan gebruiken.
Ja, ja, ja. Ook bij je dochter was je het gaan gebruiken. Die werd heel mondig.
Ja, ik weet niet of ik daar heel blij mee was. Nee hoor. Nee, helemaal bij een kind kan je natuurlijk helemaal zien wat het doet.
Heel snel.
Heel snel.
Kinderen reageren ontzettend snel.
En bij mezelf was het ook een verademing.
Ja. Ja, want je voelt het gewoon direct.
Ja.
Voelt het direct, je merkt het direct. En toen, jij lag helemaal in een deuk en jij ging mij toen appjes sturen van Angelique, heb je dat wel gelezen? Wat jij wat je hebt gebruikt. En dan, ja, heb je geen tijd voor, ik ben bezig!
Ja.
En toen las ik het en toen lag ik helemaal in een deuk. Energetische grenzen en oh mijn god.
Ja.
Ik lag helemaal in een scheur.
Nou, ik denk dat de betreffende persoon ook gewoon tijd nodig had om het allemaal te processen.
Ja. Maar lekker voor die persoon, want het was echt wel gewoon grensoverschrijdend gedrag.
Klopt.
Dus het moest gewoon stoppen.
Ja.
Het was niet eens mijn ding en het moest stoppen. Dus maar, ik weet, dat is natuurlijk iets waar ik altijd wel heel erg lachend aan terugdenk.
Ja.
Jouw ogen eigenlijk gewoon, jouw gezicht toen ik dat... ben het zat!
Ja, mooi. Eigenlijk moet ik gewoon altijd naar jou komen als ik...
Nee, want jij hebt het prima daarna allemaal opgepakt.
Ja, nu wel.
Ja, je hebt het helemaal prima opgepakt. Maar dat is wel een van de dingen dat ik altijd moet lachen, waar ik aan terug moet denken. En, maar in de tussentijd ben jij dus een heel proces aangegaan.
Ja.
Waarbij jij die grenzen bent gaan ontwikkelen. Zowel emotionele grenzen als energetische grenzen. En daarmee bedoel ik echt je energie beschermen.
Ja.
Want dat zijn dingen, grenzen zijn op verschillende niveaus en daar houden we eigenlijk niet eens rekening mee. Ja, wat is een grens? Maar je hebt een fysieke grens, je hebt een emotionele grens, je hebt een verbale grens, je hebt een mentale grens. Maar je hebt ook een energetische grens.
Dat zeker.
En ik denk bijvoorbeeld bij...
dat de belangrijkste grens is.
Dat is de belangrijkste grens, maar dat is ook direct de grens waar we nooit wat aan doen.
Nee.
Waar we niet voor zorgen.
Omdat je daar het minst bewust van bent.
Ja. Ja, maar je hebt er dus wel, vooral als je hoogsensitief bent...
Ja.
Heb je daar wel echt last van.
Zeker.
Ja. Ja. Weet je, want je kan gewoon zo de energie van een ander oppikken of opmerken.
Ja.
En ermee weglopen. Of hè, er kan op die manier ook inbreuk gemaakt worden. Het is best wel... Het is raar, maar waar.
Zeker, ja. Ja, ik heb daar heel veel mee gedaan in de tussentijd. Maar het is ook een stuk... Het begint met een stukje zelfliefde. Want op het moment dat je weer van jezelf houdt... kan je veel beter voelen welke... energetische barrières worden door anderen gebroken. En welke emoties zijn niet van mij. Want heel veel prikkels van andere mensen... die hou je gewoon vast. Omdat je je niet bewust bent dat ze door die energie heen komen. En dan loop je maar lekker met iemand anders rugzak.
Ja, ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben zonder dat ze dat weten.
Ja, weet ik zeker.
Ja.
Heb ik ook heel een gehad.
Ja, maar je moet ook gewoon... af en toe ook gewoon bewust nadenken van... is dit van mij of is dit van een ander?
Ja.
En als het niet van jou is... dan moet je het ook loslaten. En, misschien is dat het beste voorbeeld wat je hierbij kan bedenken... is dat je met de problemen van een ander wegloopt.
Ja.
Dat is, hè, en dan kan dat energetisch, maar dat kan ook verbaal. Van ja, iemand komt naar jou toe, legt zijn probleem bij jou neer en jij gaat het oplossen. Of jij gaat het gaat ermee over piekeren.
Ja, of je denkt er inderdaad veel aan. Dat is het al.
Ja, dan ben je eigenlijk al niet meer oké bezig. En ik denk waar veel mensen zich in vergissen is, ze denken dat dat helpen is.
Ja, maar dat is het niet.
Nee. Wat is helpen?
Wat ik geleerd heb tijdens mijn opleiding bij Margot Awanata, de pad van de priesteres heet dat, is dat iedereen capabel is om zijn eigen dingen te dragen. Dus wat we ook daar hebben geleerd, wat ik onder andere daar heb geleerd, is dat welk proces je ook ingaat, als iemand helemaal breekt, of iemand helemaal boos wordt, of iemand zegt, ik kan het niet, de beroemde zinnen, ik kan het niet, ik wil het niet, of wat dan ook, dan mag je wel naar diegene toe gaan om te zeggen, je kan het wel, maar het heeft geen zin om iemand vast te houden en te zeggen, kom maar, niet huilen. Want je moet er gewoon even doorheen. Nou, en als je, zeg maar, dat meeneemt in al je emoties, dus ook in boosheid. Ik moet er gewoon even doorheen, laat het maar even er zijn. Of in verdriet, laat me maar even huilen. Dan kan je het weer een plek geven en dan kan je weer door. En dat is helpen. Als je elkaar daarbij kan ondersteunen. De ruimte geven om je emoties op je vrije beloop te laten. Zeggen, ik ben hier wanneer jij mij nodig hebt. Maar je kan het zelf. Dat is helpen. En niet het voor iemand anders oplossen. Want daar los je niks mee op.
Want wat gebeurt er als je dat doet?
Het voor een ander oplossen.
Mm-hmm.
Dan neem jij het mee en dan neem je het weg bij die ander. Mm-hmm. En dan krijgt die ander het weer op zijn pad. Via een andere weg. Net zolang totdat hij het zelf gaat oplossen.
Ik had het niet beter kunnen zeggen.
Ja.
Maar dat is wel hoe ik er ook in sta.
Ja.
Ja. Je helpt de ander niet door dat wat op zijn pad, zijn of haar pad is gelegd, weg te halen.
Nee.
Je haalt alleen de les weg. En wie leert de les dan? Jij. En wat leert de ander?
Niks, maar die krijgt het binnenkort weer.
Ja.
Ja.
Ja. Of die denkt, goh, ik moet naar haar toe als ik een probleem heb.
Ja. Ja, dat kan ook.
Ja. En ik denk dat daar veel mensen zich in vergissen. En dat ze dan nodig willen zijn door te helpen.
Ja.
En misschien daar... eigen waarde of waarde uithalen. Een gevoel van waarde.
Ja.
Maar eigenlijk beschadig je de ander in zijn leerproces.
Ja, zo kun je het zeggen.
Toch?
Ja,
ja, en dan... Ja, dat is zonde.
Ja.
Hoe is alles begonnen met de endometriose?
Bedoel je daarin het onderzoek? Of,
het ontdekken. Ik denk dat het ontdekken al heel interessant is en misschien wel herkenbaar voor mensen.
Het ontdekken was nogal heftig. Een heel lang proces. Ik had klachten al vanaf, ik denk mijn eerste menstruatie. En mijn diagnose kreeg ik toen ik 23 was. Dus reken maar uit. Er was heel veel ongeloof van artsen. Ik ben iemand die zelf onderzoekt wat zou het kunnen zijn. Dus dat heb ik destijds ook gedaan. Want het is niet normaal als je niet naar school kan, omdat je menstrueert, niet kan bewegen, heel veel pijn hebt, in je bed ligt, gewoon niet de dagelijkse dingen kan doen die je als tiener zou moeten kunnen doen. Ik was ook heel veel thuis van school. En de arts zei toen, neem maar de pil en dan gaat het wel over. Het is normaal. En toen ik aangaf dat het niet normaal was, wat weet ik er nou van? Ik ben zo jong. Op een gegeven moment werd dat steeds erger. Dus ook met flauwvallen. Echt niet meer kunnen functioneren. Gewoon dagenlang plat liggen, gillend van de pijn. En dan kom je bij een arts en die kijkt. En dan geef je de suggestie, hè? Misschien heb ik wel endometriose. Nee, dat kan niet. En lachen, want had ik maar dokter moeten worden als ik had willen weten wat er bij mezelf gebeurde. Het doet heel veel met je op het moment dat je niet geloofd wordt en eigenlijk uitgelachen wordt door artsen. Dus ik heb het gelaten. Ik denk dat ik toen een jaar of 18, 19 was, dat ik dacht, laat maar dan. Gewoon heel veel pijnstilling slikken en door. Maar het belemmerde mij heel erg, ook in vriendschappen. Want ik moest heel vaak dingen afzeggen op het laatste moment. In werk, want op sommige dagen kon ik gewoon niet werken. Ik ben een opleiding destijds in de zorg gaan doen. Om anderen te verzorgen. Op een gegeven moment was dat zo onveilig, omdat ik ook telkens flauw viel. Ik durfde gewoon zelf niet meer te werken. Kinderen wilde krijgen, want dat wilde ik het liefst jong. En ik had al een beetje het voorgevoel van, dat zou nog wel eens moeilijk kunnen worden. Dus laten we jong beginnen. Toen zijn we er anderhalf jaar mee bezig geweest en dat lukte niet. En toen zei iemand, je moet naar deze en die gynaecoloog en die kan jou helpen. Misschien zien wat er aan de hand is. En die deed echo's en onderzoeken. En die zei, je hebt endometriose en ik wil je graag opereren. En pas na de operatie, want de diagnose krijg je pas wanneer ze je hebben geopereerd. Dus toen ze mij geopereerd hadden en gezien hadden dat alles zo verkleefd was. Dus de reden dat ik niet makkelijk kinderen kon krijgen. Toen was het eigenlijk al heel ver heen. En toen pas kwam voor mij de zucht van, zie je wel. Ik had gewoon al die tijd wel op mezelf kunnen vertrouwen. Dat heb ik net niet eens gezegd. Maar door het niet geloven van de artsen van mij heb ik ook psychische problemen gekregen. Ben ik uiteindelijk bij PsyQ in behandeling gegaan. En op het moment dat ik die diagnose kreeg, dacht ik, zie je wel dat ik niet gek ben en dat het niet tussen mijn oren zit. En vanaf toen dacht ik eigenlijk, ik vertrouw gewoon voortaan op mij.
Ja.
En dat heb ik zo gedaan.
Maar dat is ook een hele mooie les om eruit te halen.
Maar het heeft wel zijn littekens achtergelaten.
Als ik jou zo hoor, dan hoor ik eigenlijk dus in essentie op twee manieren de boodschap, blijf bij jezelf.
Ja.
Hè? Zowel, ook al wordt er van buiten gezegd, nee, dat is niet waar. En dat snap ik, hè, want je was jong, dus dat is echt wel lastig. Jong zijn en een arts tegenspreken? Toch? Dat is wel super makkelijk. Ik snap dat daar littekens van komen.
Ja.
Dus je hebt jong zijn en een arts tegenspreken en eigenlijk gewoon belachelijk gemaakt worden.
Ja.
En ook wat je al aangaf van dat pleasen en dat aardig gevonden willen worden. Dus twee keertjes.
Ja.
Vanuit je eigen energie of vanuit je eigen troon een schop krijgen.
Ja.
En toen had je de endometriose, toen wist je het ook. Toen wist je van, ik kan op mezelf vertrouwen.
Ja.
En als we nu een hele kleine sprong even naar het heden maken. Mm-hmm. Wat heb jij geleerd van je endometriose?
Het was daar niet bij klaar bij. Je weet nu dat je endometriose hebt. Want mm-hmm. ik heb daarna echt een heel stuk keihard aan mezelf moeten werken. Nu, ja. Zo nu en dan nog. Maar mijn endometriose leert mij nu nog steeds dat als ik over mijn grens heen ga, dat die zegt, hallo, hier ben ik en we zetten jou even stil. Dan krijg ik pijn, dan gaat het niet goed, dan kan ik dingen weer niet doen. Dan is de tijd rondom mijn menstruatie niet alleen de dagen dat ik vloei, maar ook de weken voor en de weken na. En dan weet ik, oké, je moet nu even bij jezelf te raden gaan, waar ben ik mijn grens over gegaan en wat moet anders. Dus met stress, lichte stress of zware stress, ja, de klachten verergeren gewoon. En nu ik dat weet, ben ik al 4 jaar medicatievrij. En kan ik daar gewoon mee leven. Maar het zijn niet alleen stressdingen die ik ervaar, maar ook stressvolle plekken. Dus een stressvolle baan. Of je omringd zijn met mensen die het niet het goede met je voor hebben. Daar wordt mijn lichaam ook ziek van. En daar werkt mijn endometriose ook op.
En heb jij andere mensen met endometriose behandeld?
Nee.
Oké. Ik wist het echt niet hoor. Ik was gewoon even nieuwsgierig. Want ik dacht van, hé, als jij zo een ervaringsdeskundige bent. En ook nog eens met die natuurgeneeskundige kruiden bezig bent.
Ja.
Maar ik weet ook niet of je al inmiddels een praktijk hebt.
Nee, niet.
Oké, maar dat verklaart ook een hoop.
Ja.
Ja, maar dan zou ik zeggen, kijk net als hoe ik dat vanuit een burn-out heb gedaan. En daar alles over ben gaan uitzoeken. En weet hoe het voelt om een burn-out te hebben.
Ja.
Of hoe het voelt als het eraan komt. Heb ik zeg maar mijn praktijk daarop gericht. Dus vandaar die vraag van mijn kant uit.
Ja, logisch.
En vooral, want heb jij wel eens de emotionele oorzaak van endometriose opgezocht?
Nee.
Nee?
Nee.
Oh, nou, dat gaan wij zo dan wel doen hoor.
Ja, dat is goed.
Sorry, maar dat kan ik dan niet laten. Dat gaan wij zo doen. Ja. Even kijken wat Christiane Beerland daarvan zegt.
Ja.
Ja, daar komen we zo op terug. Die gaan we zo eventjes voorlezen. En, want ik sprong toen even naar het heden. Van wat heb jij geleerd van je endometriose?
Ja.
Het houdt je dus een beetje met pas in de plaats. Welke grenzen heb jij nog moeite mee?
Als ik bijvoorbeeld goed in mijn energie zit. En ik ben dingen aan het doen. Dan wil ik die energie vasthouden. Ook al zegt mijn lijf soms, het is nu wel even op. En dan denk ik, nee, maar ik zit er zo lekker in. Laat nog even doorgaan. Of nou ja, hè, dat je bijvoorbeeld iemand ergens mee helpt. En dat dat goed gaat. En dat die persoon maar aan je vraagt. En dat je denkt, nou, dat kan er ook nog wel even bij. En dat kan er ook nog wel even bij. En zo wordt het heleboel evens. En ben je eigenlijk al ver over je grens heen. En dan word ik weer teruggeslagen in mijn stoel, zou ik maar zeggen.
En hoe zou je dat gemakkelijker kunnen voorkomen?
Nou, ik heb nu wel heel vaak de deksel op mijn neus gehad. Ik ben me er ook iedere keer beter bewust van. En waar ik met de laatste situatie bewust van was, zeg maar nu bewust van ben, is dat ik het al eerder wist. Mm-hmm. En al eerder hardop zei.
Mm-hmm.
Maar niet daar ben gestopt. En zo is er iedere keer een meer bewustwording, zeg maar. En dat ik denk, oké, daar had ik moeten stoppen. Dus volgende keer neem ik het weer mee. Dat als ik dat denk en hardop zeg, dan is dat mijn grens. En niet nog even verder. Maar dat is gewoon een leerproces.
Ja.
Ja.
Ja, en soms is het ook wie het vraagt.
Ja, en hoe.
Ja. Ja, want ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat ik bijvoorbeeld tegen de een heel makkelijk nee kan zeggen. En tegen de ander heel moeilijk. Terwijl ze misschien letterlijk hetzelfde vragen.
Ja. Ja. En het is ook dat ik zie wanneer iemand potentie heeft. En dan ben ik net gewillig om diegene iets meer te helpen. Maar als diegene zelf die potentie niet ziet, ja, dan is het gewoon water naar de zee dragen. En daar ben ik een ster in.
gek. Ja. Ja, nee, ik moet zeggen, ik heb dat, dit jaar heb ik dat geleerd. Wederom met harde klappen.
Zo gaat mooi dat.
Mooi stomp in mijn gezicht. Niet in mijn buik, in mijn gezicht. Maar ik had dus een aantal mensen die, ook ondernemers, die dan aan mij vroegen van, ik heb iemand nodig die me een schop onder de kont geeft.
Ja.
En de reden dat dat mij raakt of triggert, is omdat ik mezelf 4 jaar lang, of misschien wel langer, schoppen onder de kont heb moeten geven. Daar niemand eigenlijk mee lastig gevallen heb. En daarmee bedoel ik dat ik echt gewoon nachtenlang bezig was. Ik was met een boek over ADHD bezig. Ik was met cursussen bezig schrijven. Ik was, nou ja, als je dat nog een keertje leest, denk je echt van wat voor gebrekkig Nederlands is dit. Maar dat ik dacht van nou, schrijf het nou maar op. Begin en blijf in beweging. Uiteindelijk wel bereik wat ik al die tijd voor ogen had. Waarvan ik wist dat die potentie in me zat. En dan is het voor mij dus heel lastig als iemand dan zegt van, oh, ik wil dat jij mij een schop onder de kont geeft. Want dat doet mij dan denken aan al die dagen, nachten en jaren dat ik heb zitten struggelen.
Ja.
En mezelf die schop onder de kont moest geven, ondanks ik niet wist of het wel of niet zou lukken.
Ja.
En dan moet ik dat zeg maar bij iemand anders gaan doen. Van, joh, doe je werk. Ja, zet hem op. Blijf gaan. En nee.
Vanuit de opleiding die ik nu aan het doen ben.
Oh, vertel, welke is dat?
Human Design.
Oh, love Human Design!
Hoor ik dat je misschien met mensen sprak die een ander design zijn als jij. En die dat wel echt nodig hebben. Omdat
klopt,
ze niet zelf, nou ja, de ability hebben om zichzelf een schop onder de kont te geven.
Dat klopt. En dan nog, ja, maar vanuit Human Design kan je er waarschijnlijk niks aan doen. Maar ik vind echt dat dat iets is wat je niet bij mij neer kan leggen.
Nee, dat vind ik ook.
Dat weet je, maar dan krijg ik dus die flashback aan al die jaren onzekerheid. Ja. Waarin ik niet wist of het zou lukken, maar mezelf gewoon constant erop moest wijzen van, Angelique, het zijn geen fouten, maar het zijn leerlessen. Ja. Dus niet op die manier en niet op die manier of leer van die manier. En dan vind ik dat heel lastig. Ik doe het ook niet in mijn praktijk, hè?
Nee.
In mijn praktijk ook, dan zeg ik bijvoorbeeld van, nou, dit is het probleem, dit is hoe je het kan oplossen. En wanneer ik je volgende week spreek, dan hoor ik graag hoe het is gegaan.
Ja.
Maar ik sta erop dat iedereen zijn eigen portie draagt.
Ja, nou ja, en ik denk ook niet dat het eerlijk is van die ondernemers om dat bij jou neer te leggen. Omdat ze of bij jou in behandeling zijn, of ze zien dat het jou voor de wind gaat. Maar dat daar andere mensen voor zijn die zich daarin gespecialiseerd
coaches
hebben. Precies.
Ja. Ik heb zelf ook een coach ingeschakeld. Iedere keer als ik ergens niet uitkwam. Ik ben ook gewoon begonnen met een business coach.
Ja.
En ik heb nu een financial coach. Als ik ergens niet uitkom, dan schakel ik gewoon een expert in. En daar betaal je ook dik voor. Maar die helpt mij dan om mij te leren hoe ik dat onderdeel op moet zetten.
En daar raak je gelijk iets aan. Jij doet die investering in jezelf. Een heleboel mensen denken, oh, ik heb een bekende of ik zie iemand. En nou ja, die denken, oh, die doet dat wel even gratis voor mij. Dat is tenminste waar ik heel vaak tegenaan loop. Ja, dat is gewoon niet eerlijk. Tegenover jou niet, maar tegenover jezelf ook niet.
Ja, ik heb dat echt wel moeten leren. Van, oh, nee, dat hebben we geleerd. Dat zit in mijn allergie nu. Dat doen we niet.
Ja.
Maar ja, die leerlessen komen wel met stompen.
Zeker.
Ja.
Ja.
Dat was wel behoorlijk wat grensoverschrijdend gedrag voordat ik doorhad. Maar dit wil ik helemaal niet. Ik bedoel, sowieso, nu heb ik al helemaal geen tijd voor met de drukte van de webshop. En ook nog eens een winkel erbij. En nu ook in heel Nederland dat mijn producten verkocht worden. Dat zijn een heleboel facturen, heb ik geleerd. En om dat allemaal bij te houden.
Ja.
Dus dat, ja, daar heb ik gewoon mijn handen aan vol.
Ja, snap ik.
En, maar vooral, ik zeg je eerlijk, Ashley, had het geen pijn gedaan om daar te komen. En daarmee bedoel ik dus dat ik werkelijk waar jarenlang in onzekerheid zat van, gaat het je lukken om die sprong te maken? had ik er misschien anders in gestaan. Dus misschien was die pijn ook wel nodig.
Ja, maar ik denk dat je ook heel erg kan groeien van pijn.
Ja. Ja.
Juist. Als je het goed aanpakt dan.
Ik vond het, het mag soms wel wat minder pijnlijk, maar...
Ja.
Ja. Maar, en dan gaan we even circle back naar de endometriose.
Ja.
Want eigenlijk de reden dat ik dat dus zei was dat we allemaal, waarschijnlijk als je dit luistert, ook struggelt met grenzen. Ik vind het vooral interessant om te herkennen op welke gebieden dat dus allemaal een effect heeft.
Ja.
Hè? Dus dat ook endometriose iets met grenzen te maken heeft. En in jouw perceptie of in jouw ervaring. Hè? Want we gaan straks kijken wat die boodschap erachter is. Maar ik heb je nu een paar dingen horen zeggen. Zelfliefde.
Ja.
Grenzen.
Mm-hmm.
Dicht bij jezelf blijven.
Ja.
Die drie heb ik spaar ze op. Hè?
Ja, spaar ze op. Ik neem ze mee.
Is opgezocht wat Christiane Beerland te zeggen heeft over endometriose. En terwijl jij het aan het lezen was, keek ik naar je en ik zei, gaat het? Raakt het? Want je werd helemaal rood.
Ja.
Dus ik denk, hè? Ik zie het wel nou goed. Is het hier heel warm? Het is ook best wel een beetje warm, maar...
Ja, nee, het raakt... Het is echt on point, zoals je dat zo heel leuk kan zeggen.
Nou, dan mag jij een stukje... Begin maar met een stukje wat de emotionele oorzaak... van endometriose volgens Christiane Beerland.
Het meer voor jezelf, voor anderen zorgen dan voor jezelf. Zorgen voor man, kinderen, ouders, vrienden, werkgevers, collega's... en pas als allerlaatste voor jezelf... waar dan geen tijd en energie meer voor is. Gevolg, gevoelens als frustratie, boosheid, wrok, schuldgevoel en schaamte... en de druk die je daarvan ervaart. Ja, dat is de eerste en die resoneert heel erg met mij. Ook wat ik zei over de baantjes, hè, waar je dan in probeert te stoppen. Of de vriendjes die toch over je grens gaan. Of de vriendengroepen waar je niet mee door kan komen. En dan staat er ook nog je inhouden en maar aanvaarden van anderen. Onder het mom van ik kan het toch niet. Leven naar andermans normen en regels. Omdat je eigen basis krachteloos is en een stevige structuur ontbreekt. Nou ja, dat heb ik heel erg ervaren. Ook in de tijd dat de artsen mij niet geloofden. En dat ik dacht, oké, nou, dan ga ik wel naar de psycholoog. Dan zit het wel tussen mijn oren. Ook met school en met werk. Als ik dan weer eens niet kon komen. Dat je denkt, dan ik ga het toch maar doen. Want... jullie hebben vast gelijk en het valt allemaal eigenlijk wel mee. Als ik daaraan denk, dan valt het helemaal niet mee. Dus dat resoneert ook. En je alleen voelen. Een onveilige basis. Het gevoel dat je stam- of thuisbasis bent kwijtgeraakt. En je niet veilig voelt. Twijfels aan het kunnen als moeder zijn, als toekomstig moeder... en het verliezen van een dierbare of een miskraam of abortus, adoptie en daar de bijbehorende emoties. Nou, dat heb ik heel erg ervaren. Omdat ik kreeg te horen dat ik nooit kinderen kon krijgen. Nooit. En ik voelde me al alleen, hè, want ik vecht voor mezelf alleen. En zelfs mijn ouders die zeiden, joh, zitten die klachten niet tussen je oren? Want alle artsen zeggen dat het zo is. Weet je wel, dus... steeds meer mensen, ja, je doet ze niet weg, maar ze staan wel verder van je af. Omdat je denkt, ja, ik knok toch alleen hiervoor. En dat is pas ook weer teruggekomen toen ik de diagnose had. En toen ik kon laten zien van, zie je wel, ik had gelijk. En ik heb zelfs nu een hele mooie dochter via IVF. Want zo was de weg waarmee het wel kon. En zelfs toen zij, tot een jaar of twee was, denk ik, heb ik gedacht van, ik kan niet de moeder zijn die ik wil zijn, omdat al die dingen meer die er voorheen gebeurd waren natuurlijk. Dus dat was een hele, nu ik over praat, voel ik ook dat er emoties bij komen. Maar het was een hele weg om daar te komen. Dus alle dingen die omschreven worden qua emoties, die resoneren heel erg met mij.
We hadden even een hele kleine pauze ingelast, want het ging hoog.
Het ging hoog, ja.
Ja, het was...
Mag ook.
Ja, absoluut. En ik vind het ook altijd wel een aanrader hoor, voor iedereen. Als je wat hebt, kijk maar even wat Christiane Beerland erover te zeggen. Ze is erg dramatisch in de verwoording, maar de kern... Het is meestal, hou van jezelf. Ja. Hou toch van jezelf. Maar ja. In de kern heeft ze het bij elke klacht toch vaak wel...
Ja. Ja. En het grappige is dat ik de encyclopedie thuis heb.
Oh, echt?
Ja, en nog nooit heb gekeken naar endometriose. Het is gewoon een soort kop in het zand, denk ik.
Ik zie mijn ogen staan helemaal tot het plafond. Van, oh, wauw. Je hebt het en je hebt zelfs niet gekeken.
Nee.
Maar oké, maar wij, op zich, als je kijkt naar wat we hebben besproken en wat we net hebben gelezen, komt goed met elkaar overeen.
Absoluut, ja.
Heb jij tips voor mensen met endometriose?
Kijk naar je omgeving. Je werk, de mensen waarmee je omgaat, je relatie. Als daar iets toxisch in zit, dan... krijg je dat direct terug bij je endometriose.
En kan je je voorstellen dat dat misschien voor iemand met endometriose heel lastig is wat jij nu zegt?
Zeker, want toen ik erin zat dacht ik echt niet dat dat de redenen waren.
Oh echt? Waarom niet?
Nee, omdat ik toen heel erg vasthield aan het willen blijven bij mijn toen vriend. En ik wilde heel graag blijven bij mijn toen baan. En ik wilde heel graag lief gevonden worden door mijn toen vrienden. En pas nu ik zelf die shift heb gemaakt en ja, dan wel bewust of onbewust iedereen zijn eigen weg is gegaan, merk ik pas het echte verschil in mijn lichaam en mijn endometriose.
Pittig.
Zeker. Waardevol wel.
Absoluut, absoluut. En waar zou zo iemand dan kunnen beginnen?
Zelfliefde.
Oké, je maakt weer die stap super groot.
Ja, ja, gewoon wat accepteer jij van een ander? Ja.
Dat is een harde, die kwam wel weer binnen.
Ja, wat accepteer jij van een ander? Dus ook die grens aangeven. En dat valt denk ik hand in hand met zelfliefde.
Maar is dat iets, hè? Stel je voor, we praten nu met endometriose, Ashley, van x jaar geleden. Stel je voor dat ik dat tegen jou had gezegd, wat overigens best zou kunnen hoor, dat ik dat heb gezegd. Dat klinkt ook wel iets wat ik zou zeggen, maar stel je voor dat iemand dat tegen jou zegt. Hè, er luistert nu een jongere Ashley of een... Hè?
Oeh.
Ja, jonge Ashley is hier nu aan het luisteren. Hoe zou jij haar... Hè, wat was voor jou die eerste stap of die eye-opener van... Ik, dit is het en hier doe ik op deze manier iets aan?
Nou, ik heb daar geen antwoord op. En waarom niet? Omdat ik, denk ik pas toen ik een jaar of 25 was... de hele molen door geweest was... alles doorleefd had, ook de IVF en nou ja, ze was inmiddels toen ook al geboren. Toen was er een punt dat ik gebroken op de grond lag, niet meer wist hoe dat ik mijn leven verder moest doen. En toen ben ik pas me los gaan maken van toxische omgevingen.
Maar wist je dat de omgeving toxisch was? Hè? Nee. Want ik praat nu met jonge Ashley. Heeft die wel door dat die omgeving toxisch is? Dus hoe moet die persoon dat dan herkennen?
Nou, ik wou dat ik wat beter naar andere mensen had geluisterd. Die het echt goed met me voor hadden. Want het en natuurlijk heb ik zelf destijds ook wel een paar keer meer dan eens gezien. Een paar keer is ook een understatement. Maar meer dan eens gezien dat het niet goed was waar ik zat en wat ik wilde. En... Het is jouw omgeving, het is waar je dan staat. En het is helemaal niet makkelijk om dan in één keer te zeggen, oké, ik ga het roer omgooien. Maar door voor mij gelukkige omstandigheden heb ik dat wel gedaan en ben ik daar wel van losgebroken. En pas nu, zoveel jaar later, kan ik terugkijken en denken, oké, daar was het punt dat het beter met me ging. En daarna heb ik pas kunnen koppelen van, hé, mijn endometriose gaat ook beter. Ik heb nu sinds 5 jaar een nieuwe vriend die mij best wel vrij laat in mijn groei, in persoonlijke ontwikkeling. En sinds 4 jaar ben ik medicatievrij, volledig. En dat kan. Ook omdat we elkaar pushen en dragen van hey, groei alsjeblieft. En ik ben hier, mocht je me nodig hebben, maar je kan het zelf. En pas nu kan ik zien wat een verandering dat is met waar ik eerst stond. Ook in mijn baan destijds en hoe ik nu leef. Dus ik denk dat als je erin zit, dat je echt wel kleine signaaltjes van jezelf krijgt. Maar dat je pas achteraf, als je er al uit bent, kan zien van wow, dat was echt toxisch.
Ik heb er eentje om een tool om misschien iets daarin te groeien. En dat is misschien de vraag, maakt dit mij gelukkig? Zou dat helpen?
Ik denk het wel. Ja.
Het is mijn antwoord op alles hoor. Want het is gewoon de vraag die ik mezelf stel.
Maar toxische omgevingen zijn nooit altijd toxisch. Nee. Dus wat mij heel erg in die toxische omgevingen hield, was dat er ook echt hele leuke dagen tussen zaten. Dus als ik mijzelf op die dagen afvroeg, ben ik gelukkig? Dan was het antwoord ja. Maar als je dat mij op een slechte dag vroeg, dan was het antwoord nee.
Dus misschien het patroon herkennen?
Ja, denk het wel. Bella was voor mij...
Je dochter?
Mijn dochter, ja, sorry. Die was voor mij mijn eye-opener. Want als ik niet gelukkig was, was zij het ook niet. Als ik niet... het aantal slechte dagen waren voor haar ook een slechte dagen. Tenminste, mama voelt zich niet goed. Met endometriose en emotioneel en al die dingen meer. En toen dacht ik moet iets gaan veranderen in de manier waarop ik leef. Ja.
Oké, dus dat was voor jou was een heel duidelijk punt was je dochter.
Ja.
En want ik zit te zoeken naar manieren waarop mensen enerzijds endometriose kunnen herkennen en anderzijds zichzelf... laat me niet zeggen zichzelf uit een toxische omgeving aan, want ik weet niet of iedereen in een toxische omgeving zit, maar wel de juiste vragen aan zichzelf kan stellen en ook misschien wat meer handvatten of handvaten. Ik haat het dat ik nooit weet welke van de twee het is, maar en toch altijd wel dat wil gebruiken. Hoe we ze die eerste stap kunnen bieden, en natuurlijk bieden we die eerste stap nu met bewustzijn, maar hoe we ze net een soort van die spark kunnen geven, waardoor ze waardoor de sneeuwbal gaat rollen. Waarom moet ik altijd zulke dingen zeggen? Ik weet het niet.
Daar moet ik heel even over nadenken. Ik denk dat je endometriose direct aan jou terugkoppelt hoe stressvol jouw laatste tijd is geweest. Reflecteer vooral. Of hou journal.
Dat is een goeie.
Weet je wel.
Ja, een dagboek is altijd handig.
Ja, en als je dan echt een periode hebt waarin het heel slecht is, lees dan terug wat je hebt meegemaakt. Hoe je je voelde. En haal daaruit wat anders kan of wat anders moet.
En misschien, ik weet niet of dat bestaat hoor, maar een endometriose coach... Of een endometriose psycholoog.
Zeker.
Ja, volgens mij heb ik jou daar wel eens over gehoord.
Dat klopt.
Déjà vu.
Ja, ik heb een training ook gevolgd bij een cycluscoach. Bij Lotte Voskes. En zij heeft mij heel veel inzichten gegeven in mijn sterke dagen, mijn minder sterke dagen. Ook leren plannen rondom mijn menstruatie. De stressperiodes eruit halen. Daar heb ik nu ook nog steeds heel veel aan. En zij is een goede vriendin van mij nu. En ik moet wel eerlijk zeggen dat soms raadpleeg ik haar nu nog. Ook al is het een jaar of 5-6 geleden dat ik bij haar de training heb gevolgd.
Maar het klinkt wel alsof je rijp bent. Hè? Want ik hoor de weg van de priesteres. Ik hoor endometriosecoach. Ik hoor natuurkruidenopleiding. Het voelt alsof je klaar bent om mensen hierin te begeleiden.
Ja, en ik moet wel eerlijk zeggen dat ik mezelf zo goed voel dat ik dat nu even niet wil.
Ja.
Ik ben nu wel de weg er naartoe aan het gaan, ook met mijn ademcoaching die ik zelf geef.
Dat klopt, dat doe je nu ook.
Ja, dus ik ben wel de weg open aan het maken om anderen te begeleiden. Maar ik heb heel lang gehad dat het gewoon voor mij even een verademing was om me goed te voelen zonder iets te moeten.
Oh, maar het is absoluut geen moetje, hè?
Maar... Nee, maar zonder iets te moeten of willen of te doen.
Ja.
Dus het is inderdaad geen moed. Dat is niet het goede woord. Maar ik wilde me gewoon even lekker voelen met mij.
Ja, ik kan me voorstellen als je al 20 jaar ermee rondloopt.
Ja, ja. Dus de weg ligt open. Dat zeker, ja.
Ja, maar je klinkt wel gewoon nu als een... soort van allround ervaringsdeskundige. Maar ook echt ook... Hè? Want je hebt dus al die trainingen en al die opleidingen gedaan om dit punt te bereiken.
Ja.
Ja, dat is toch mooi?
Zeker.
Want dat is waarom ik die podcast met je wilde. Dit was de hele reden van... Hè? Wat heeft Ashley nou ineens al die jaren gedaan?
Ja, echt heel veel. Ja.
Maar je bent wel... Weet je, je hebt het nu wel onder controle. En je hebt wel die rust en je hebt wel... De signalen die je oppikt van je lichaam en wat er emotioneel achter zit en ook dus daardoor heen werken.
Ja. Ja.
Ja, dat was het. Het was die breathwork volgens mij die je triggerde van, hè? Dat ook nog?
Ja, dat ook nog.
Ja, stoer.
Dus heel veel. En of ik het nou wil specialiseren op endometriose of gewoon wat breder wil nemen, dat weet ik nog niet.
En dat hoeft toch ook niet?
Maar ik merk wel dat mensen met endometriose klachten vaak naar mij al van nature komen.
Ja. Heb je ook niet dat je hart er warm van wordt? Dat heb ik namelijk met burn-out. Dan denk ik, oh, ik weet hoe het voelt.
Ja, ja. En zo heb ik wel. Ja.
Dan denk ik, oh, wacht, dit kan ik. Dit kan ik.
Ja. Ja, deels wel.
Ik heb het net iets meer met burn-out dan met andere klachten.
Oké. Okay.
Met burn-out krijg ik echt dat mijn hart een sprongetje maakt. En denk, yay! I can save you so much suffering.
Ja. Ja, ik denk dat het met endometriose wat complexer ligt. Ook waar we het net over hebben gehad. Over het toxische en zo. Het moet maar net iemand zijn die het echt zelf wil zien.
Ja. Ja, maar dat is het ook. Uiteindelijk, hoe je het draait of keert, het zijn die emoties. En ja, ik doe het nu 8 jaar. Dus ik kan heel gemakkelijk... dat herkennen met grenzen, met emoties, met welke gedachten erachter zit. Waarom blijf je doorgaan? En wat ik zelf, en daar zal je bij endometriose zal je dat ook wel hebben. Wat ik leuk vind bij burn-out is dat je de welwilligheid om te genezen.
Ja.
Dus die drive en die passie om te genezen heb je trouwens volgens mij met endometriose ook.
Ik moet zeggen dat ik best wel veel mensen tegenkom die een soort van comfortabel zijn geworden in het oncomfortabel zijn. En dan probeer je te vertellen van het kan echt anders. Maar die dan best wel vasthouden met nee, kan niet. En emoties, dat klinkt niet logisch. Dus en de arts zegt dit of de arts zegt dat. Dus de mensen die naar me toe komen zijn nog niet helemaal ready voor wat ik te zeggen
heb.
Ja.
Ik had de mensen die ik ken, maar dat is dan weer jouw schuld waarschijnlijk. De mensen die ik ken, die zijn wel heel erg gedreven met aanpassen van dieet. En aanpassen en uitzoeken en onderzoeken. En ik vind, volgens mij met endometriose kom ik dat best wel tegen, dat mensen zelf wel enorm op zoek gaan.
Ja.
Weet ik niet zeker, want ik ben geen expert, hè?
Ja, als het zat zijn, gaan ze vanzelf op zoek. En dat zijn de mensen die ik eigenlijk zou willen helpen.
Dat is trouwens, weet je dat ik... want vaak als je iemand met endometriose op een pad komt... dan neem ik eigenlijk meestal contact met jou. Van, hoe heb je dat en dat gedaan eigenlijk?
Ja.
Iemand kwam net binnen en zei dit of dat.
Ja.
Ik meen Teunisbloem. Volgens mij had ik jou daar laatst nou een berichtje over gestuurd.
Ja. Ja, heb ik dat nog niet in verdiept, als ik eerlijk ben.
Teunisbloemolie. Ik heb hem ook inmiddels in mijn winkel. En ik weet nog niet of die los op de webshop staat. Maar die Teunisbloemolie die schijnt daar wel goed bij te helpen. Dat zei iemand tegen mij. Dus toen dacht ik, ik ga het bij mijn endometriose contact even checken.
Ja, ja, nou ja, in de zomer eet ik gewoon madeliefjes uit het veld. Ja, dan lig ik gewoon op een bedje en dan denk ik, nou, het is toch mijn eigen tuin. En dan kan ik prima alle madeliefjes uit de tuin eten en mijn magnesium aanvullen. En magnesium helpt heel erg met de kramp en nou ja, het loslaten van. Dus daar val ik altijd nog op terug. En dat heb ik weer van jou.
Dat was
en zo is het cirkeltje rond.
Dat is, het was een ongelukje, want dat wist ik helemaal niet dat dat... Ja, het is echt, alles is een specialisatie. Elke ziekte is een specialisatie. Ja. En ik zeg ook altijd, ga bij iemand die het zelf heeft gehad.
Ja.
Want dan heb je qua emoties de beste klik. En die persoon die begrijpt het echt. Kijk, er zijn klachten die ik niet heb gehad die ik wel kan oplossen. Maar dan is het ook compleet emotieloos.
Ja.
Ik kan dan niet erbij zeggen van, oh, dit is de emotie die erbij hoort. Of dit is hoe dat... Nee, dat kan ik dan niet.
Nee.
Endometriose kan ik niet. Tenminste, voor zover ik weet. Laat me het goed beantwoorden. Voor zover ik weet, kan ik endometriose niet.
Ja.
Ik ben er wel van overtuigd dat er altijd wel... Er zijn mensen die er zijn voorgegaan. Er zijn mensen die het misschien wel gelukt is. En dat is waarom ik dus die podcast met jou wilde opnemen. Van, hey, wat zit er nou emotioneel achter? En wat zit er qua kruiden? Want je hebt die opleiding gedaan. Nou, de madeliefjes uit de tuin plukken. Maak je er thee van?
Nee, ik eet ze gewoon zo. Maar niet, ik denk dat je er ook thee van kan maken.
Niet in een salade of zo.
Nee, gewoon op. Okay. gebruik ik. Vorige week kreeg ik de tip van iemand voor als je veel bloed... hibiscus thee, dat schijnt bloedstollend te werken. Dat wist ik zelf nog niet.
Is hibiscus ook niet bloed... Bloeddruk verlagend?
Zou
van die theetjes zijn bloeddruk verlagend?
Zou kunnen. Ik val ook nog vaker terug op CBD-olie. En die gebruik ik dan uitwendig. Dus die smeer ik op mijn buik. Dat werkt voor mij ook heel goed. En er zullen ongetwijfeld nog veel meer dingen zijn die goed helpen. Maar ik heb me eerlijk gezegd niet overal in verdiept. Ook omdat ik merkte dat met emoties heel veel opgelost werd. Dus ja, dan hoef je, als het goed gaat, hoef je niks meer te onderzoeken.
Ja, nou, dat snap ik.
Ja.
Dat snap ik.
Ja.
Ik vind het ook een mooie afsluiter.
Ja.
Bedankt.
Nou, heel graag gedaan.
Ja, dit wilde ik heel graag horen. Van, nou, wat zat er nou emotioneel achter? En hoe pak je dat dan aan? Of hoe heb jij dat aangepakt? En
ja.
Ja, je hebt dus allerlei trainingen gevolgd en opleidingen en cursussen.
Ja.
Om juist ook door dat emotionele deel heen te komen.
Ja, onbewust denk ik wel. Ja.
Fantastisch.
Ja, voel je op alle vlakken wat vrijer.
Ik vind het altijd zo interessant om te leren over de emotionele achtergrond van een klacht. In dit geval endometriose. En hoe iemand daaruit gekomen is. En hoe iemand die emoties ervaren heeft. En heeft kunnen aanpakken. Ik kan daar uren naar luisteren. Ik vind dat zo ontzettend leuk. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het luisteren. Ken jij iemand met endometriose? Stuur de podcast dan vooral door voor die persoon. De Teunisbloemolie is verkrijgbaar in mijn webshop shop.detoxdenhaag.nl. En er zijn ook nog een heleboel andere interessante producten. En ik spreek jullie de volgende keer.